Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 105e psalm en daarvan het derde vers vraagt naar den Heer en zijn sterkte, naar hem die al uw heil bewerkte. 105, het derde vers. Aan Timotheus, het tweede hoofdstuk en daarvan de eerste 13 versen. 2 Timotheus 2, de eerste 13 versen. En in aansluiting aan de lezing van dit schriftgedeelte zingen we met Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust den Heer te vrezen? 2 Timotheus 2, gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is, en hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Gij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Niemand die in de krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen van de leeftocht, opdat hij dien mogen behagen die hem tot de krijg aangenomen heeft. En indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettelijk heeft gestreden. De landman, als hij arbeidt, moet al zo eerst de vruchten genieten. Merk hetgeen ik zeg. Doch de Heere geven u verstand in alle dingen. houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit den zade Davids naar mijn evangelie, om het welk ik verdrukkingen leid tot de banden toe als een kwaaddoener, maar het woord Gods is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen die in Christus Jezus is met eeuwige heerlijkheid. Dit is een getrouw woord, want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Indien wij hem verloochenen, hij zal ons ook verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Het woord des Heren voor de prediking van deze morgen vinden we in het gelezen schriftgedeelte in 2 Timotheus 2 en daarvan het 8e vers, waar Paulus aan Timotheus schrijft: houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit den zade Davids naar mijn evangelie. Laten wij nu eerst Gods aangezicht zoeken en de Heere om zijn onmisbare zegen bidden. Heere, we zeggen uw grote naam ootmoedig. Dank nu wij op deze tweede dag weer bij elkaar in uw huis mogen zijn. Alweer een nieuw blijk van uw goedheid. Alweer een nieuw bewijs van het feit dat u nog aan ons arbeid wilt besteden. U geeft ons immers uw woord. De roepstem van het evangelie mag weer klinken. Heren, en dat getuigt er toch van dat u nog ons behoud zoekt. U laat ons nog verkondigen de weg der zaligheid. De verzoening met God door het werk van de Heer Jezus Christus. De krachten van het komend koninkrijk worden ons met name in het paasevangelie toch voorgesteld. Als in de opstanding van de Heer Jezus tegelijkertijd ook de kracht gelegen is, waardoor mensen worden opgewekt tot een nieuw leven. Heren, en al deze dingen die u ons in deze dagen van Goede Vrijdag tot nu toe hebt willen voorstellen, waar het over het meest wezenlijke van het evangelie gaat. Al deze dingen getuigen er toch van dat het waar is wat uw woord ons zegt. Dat ge geen lust hebt in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich zou bekeren en leven. En zo mogen wij vanmorgen ook nog weer onder het woord van u verkeren. Opnieuw en nog een keer op deze paasdagen komt de boodschap van uw opstanding, Heere Jezus, tot ons. En gij wilt het ons ook vanmorgen weer laten horen van hoeveel belang dat heilsfeit is en blijft. En wat dat betekenen kan, wat daar de uitwerking van kan en mag wezen in het leven van zwakke en nietige en in zichzelf struikelende mensenkinderen. Geef het ons te verstaan, o God, door het werk, door het onmisbare, door het onwederstandelijke werk van uw Heilige Geest. Open onze ogen daarvoor, ook open onze harten daarvoor en laten we verstaan wat tot onze vrede dient. En als dit woord dat Paulus in de tijd tot Timotheus aan Timotheus geschreven heeft, vandaag in ons midden mag worden verkondigd, laat dan de vrucht ervan zijn, Heren, dat we dat in praktijk mogen gaan brengen. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Geef dat met name ook aan deze 8 jonge mensen die belijdenis zullen afleggen, nadat zij door de kerkraad zijn gehoord en toegelaten zijn tot het doen van openbare belijdenis. Zo mogen zij vanmorgen voor in de kerk staan. Zo mogen ze straks hun ja-woord spreken als antwoord op de vragen die aan hen gesteld zullen worden. En dat is voor hen een gewichtig ogenblik. Een ogenblik dat gauw voorbij is, maar dat toch eigenlijk ook nooit weer voorbij gaat, nooit voorbij mag gaan. Dit zal ook in hun geheugen gegrift moeten staan. En dit zal, als het goed is, toch ook hun leven moeten bepalen. Want uw naam te belijden in het midden der gemeente op een tweede paasdag, dat kan nooit een geïsoleerd feit zijn. Dat moet ook morgen en overmorgen en hun leven lang een vervolg krijgen. Maar zullen ze dat ooit kunnen volbrengen? En zal het gesproken woord ook echt betracht worden? En zullen ze hun belijdenis met goede werken versieren? En zullen ze in de belijdenis van die zaligmakende leer standvastig blijven in leven en sterven zoals ze zullen beloven? Dan hebben ze toch ook heel bijzonder de hulp en de leiding van uw Heilige Geest nodig. O Heere, schenkt u hen die hulp en die leiding en die genade van uw Geest. En mag het woord van u, zoals het in onze tekst verwoord is, ook bijzonder in hun harten neerdalen. En mag dat woord hun leven ook gaan beheersen, dat ze dat in praktijk mogen gaan brengen. Jezus Christus als de opgestane in gedachtenis houden. Heere, wees zo met hen, wees met ons allen en geef ons een goede en een gezegende uren uit uw hand. We hebben het ook nu niet verdiend. En als u ook nu weer zou doen naar onze waardigheid of verdiensten, dan zou er voor niemand van ons iets zijn waarop hij nog hopen kon en wat hij nog verwachten kon. Maar zie ons ook nu nog weer aan in het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus en wil ons om zijnentwil niet alleen een goeddoend God zijn, maar ook een genadig God en een ontfermer die met ons, hoewel we zondaren zijn en daarom onwaardigen, toch nog bemoeienissen wilt hebben. En wilt gij dan zo krachtig en heerlijk onder ons werken, als de God die wonderen doet, als de God die het alles gewrocht hebt om uzelfs wil, als die God die er een behagen in hebt om zondaren met u te verzoenen, op grond van het volbrachte werk van de Heere Jezus. Maak zo uw weldaden dan nog heerlijk in ons midden en neem daartoe redenen uit uzelf. Zegen uw woord ook als het vandaag nog op andere plaatsen verkondigd mag worden. Wilt gij hen die daartoe geroepen worden bekwamen en sterken? Wilt gij er zelf in meekomen? Opdat ook op deze tweede dag het woord dat van het leven spreekt, nog velen die in de dood liggen, mag verlossen, mag tot nieuw leven mag verwekken. En dat in dat alles uw naam mag worden grootgemaakt. Heren, het zou een wonder zijn, maar het zal wel uitlopen op de eer van uw naam. Als u ook in deze wereld waarin de dood zo machtig is, en dan denken we niet alleen aan de tijdelijke en de natuurlijke dood, maar dan bijzonder ook aan de geestelijke dood die zo machtig is en die zich zo sterk maakt en die zo van zich doet spreken en die in al de werken der mensenkinderen openbaar komt. Als in deze aan de dood vervallen wereld er nog wonderen van genade geschieden, waardoor gij zondaren levend maakt. Door de stem van de Zoon van God staat immers geschreven: doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord zullen hebben, die zullen leven. Heere, doe dat genadewonder en laat uw geest daartoe uitgaan. En wilt gij zegenend, heerlijk en Godverheerlijkend werken in deze wereld. Hoor ons in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij zullen nu zingen uit de 119e psalm, het 17e en het 18e vers. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald, en doe mij op het pad van uw geboden treen. 17 en 18 van psalm 119. Het ogenblik van de openbare geloofsbelijdenis heeft een voorgeschiedenis. Er gaat wat aan vooraf. Dat gebeurt ook niet zomaar. Dat hebben deze belijdeniscategezanten in hun leven ook weer ondervonden. Er gaat een periode van categorisatie aan vooraf. Er gaat onderzoek door de kerkenraad vooraf. En er gaat toch ook in het persoonlijk leven het een en ander aan vooraf. Zeker als je de dingen serieus neemt en als je beseft, iets beseft van het gewicht van het moment. Als je in het midden der gemeente belijdenis aflegt ten aanhoren van getuigen en bovenal ten aanhoren van de Heere zelf. Het heeft een voorgeschiedenis. En als het goed is, is dat een voorgeschiedenis waarin ook het gebed en de gebedsworstelingen een plaats hebben. Als het goed is, is dat een voorgeschiedenis waarin we ook bij God vandaan te weten zijn gekomen dat de Heere ons tot dat belijden van zijn naam roept. Maar belijdenis doen heeft niet alleen een voorgeschiedenis. Het heeft ook een vervolg, behoort althans een vervolg te hebben. Het kan ook niet bij het moment van vandaag blijven. Als we belijdenis doen, doen we dat te midden van de gemeente, dat allereerst. Maar daar blijft het niet bij. Je moet het ook gaan doen te midden van de wereld waarin God ons een plaats gegeven heeft. Het zal in het levensgedrag, in de levenswandel en ook in het woord dat we spreken moeten uitkomen dat we anders zijn dan de wereld. Belijdenis doen in de kerk, te midden van geestverwanten, te midden van familieleden, te midden van bekenden, te midden van mensen die rondom ons staan en die het goed met ons menen en met wie we het eens zijn, ook wat de leer betreft, is niet het moeilijkste. Maar het wordt moeilijker als we belijdenis moeten gaan doen te midden van mensen die het niet met ons eens zijn. En als we erachter komen dat we leven in een vijandige wereld, een wereld die het evangelie en die de God van het evangelie vijandig is. Een wereld die er alles op alles zet om de belijders van de Heere ontrouw te maken en af te trekken van hun verplichtingen tegenover de Heere. En als je er dan daarbij nog achter komt dat de vijandschap en de boosheid die in de wereld openbaar komen, ook nog terug te vinden zijn in het eigen hart. En dat wij van binnenuit niet geneigd zijn om getrouw, maar veel eer om ontrouw te zijn, dan kan de vraag wel bij je opkomen. En behoort die vraag eigenlijk ook niet bij ons op te komen? Wie is dan tot deze dingen bekwaam? En daarom is het van groot belang dat wij in deze en te midden van deze vraag en te midden van de werkelijkheid waarin wij in deze wereld kerk zijn, luisteren naar aansporingen en raadgevingen en onderwijzingen uit het woord van God. Hoe kan jullie belijdenis van vanmorgen een vervolg krijgen, toch een vervolg krijgen, als jullie in praktijk mogen brengen wat de apostel Paulus zijn geestelijke zoon Timotheus aanraadt in de woorden van onze tekst, waarin hij hem erop wijst van hoe groot belang het is om Jezus Christus in gedachtenis te houden. Jezus Christus, de opgewekte, die uit het zaad van David is. Houd, zo kun je de boodschap van de apostel samenvatten, houd Jezus Christus in gedachten. Want hij is de levende koning en wij zijn zwakke zondaren. Het is een woord geschreven aan Timotheus. En Paulus had een bijzondere betrekking met Timotheus. En Paulus had deze Timotheus als zijn geestelijke zoon ontvangen. Op een van zijn zendingsreizen had de apostel het evangelie gepredikt en dat was voor Timotheus tot zegen geweest. En niet alleen heeft de Heere deze Timotheus uit de duisternis willen overbrengen in het koninkrijk van zijn wonderbaar licht, maar de Heere heeft deze jonge broeder ook willen gebruiken in de verkondiging van het evangelie. Hij mocht Paulus mededienstknecht, medearbeider in het evangelie worden. Die waren er meer. De Bijbel noemt ons namen van anderen die ook in het evangelie gearbeid hebben. Maar de schrift laat ons toch wel duidelijk weten dat met deze Timotheus de apostel een bijzondere band had. Een heel bijzondere band. En u weet de apostel dat deze Timotheus het niet gemakkelijk heeft. In Efeze, waar hij geplaatst is, daar ontmoet Timotheus nogal wat verzet, nogal wat weerstand. En daar komt bij dat Timotheus zelf ook maar een zwak mens is. De apostel spreekt in de eerste brief die hij aan Timotheus schrijft over diens menigvuldige zwakheden. En dat is bedoeld op het gebied van het lichamelijke. Timotheus was geen sterk mens. Hij was nogal eens, zeg het maar zo, nogal eens ziek. Nogal eens slecht in staat om zijn werk te verrichten. Daar komt bij, en die indruk krijgen wij uit wat de apostel hier en daar aan hem schrijft en wat de Bijbel over Timotheus vertelt, dat deze Timotheus ook niet een van de moedigste is geweest. Het was een mens die ook op geestelijk gebied zijn zwakheden had. Die wellicht toch wel eens gauw de moed liet zakken, moedeloos dreigde te worden. En vooral in de tijd waarin zij toen leefden, dat was geen gemakkelijke, dat was een tijd van openbaring van vijandschap midden in de wereld. Dat was een tijd van vervolging. Deze tweede brief die Paulus aan Timotheus schrijft is ook de brief die hij uit de gevangenis heeft geschreven. En de apostel weet dat deze gevangenschap niet zal leiden tot een invrijheidstelling, zoals het al eens eerder gebeurd is. Maar de apostel weet, dat heeft de Heere hem geopenbaard, dat hij nu straks van de kerker naar het schavot gebracht zal worden. Omdat de tijd van zijn ontbinding aanstaande is, zoals hij twee hoofdstukken verder schrijft. In die tijd van vervolging van christenen, waar het dus geheel niet gemakkelijk was, komt er heel veel op deze Timotheus af, waardoor het gevaar aanwezig is dat deze mens de moed zal opgeven, moedeloos zal worden. Paulus heeft daarvan gehoord, maar hij kan er eigenlijk maar weinig aan doen. Hij kan niet naar hem toe om hem te bezoeken, om hem een hart onder de riem te steken, want Paulus heeft geen bewegingsvrijheid. Hij kan dus niet naar hem toe om hem op te beuren en te bemoedigen. Wat kan hij doen? Het enige wat hij doen kan, dat doet hij ook. Hij schrijft hem een brief. En in die brief geeft hij Timotheus aansporingen en raadgevingen. In deze brief spoort hij Timotheus aan om vol te houden. Gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt door de genade die in Christus Jezus is. Gij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Aansporingen om vol te houden, aansporingen om het werk te doen, aansporingen om in de dienst des Heren niet te versagen, maar een goed krijgsknecht te zijn. Maar de apostel laat het niet bij aansporingen, hoe nodig die ook zijn. Maar er zijn momenten in een mensenleven dat hij met een aansporing niets beginnen kan. Als je zo moedeloos geraakt bent en als je zo aan eigen zwakheid ontdekt bent en als je zo meer en meer overtuigd bent geraakt van wij hebben niets en wij kunnen niets, we zijn armen en ellendigen, dan kun je aansporingen spreken tot zo één, maar daar begint hij niets mee, daar weet hij geen weg mee, daar weet hij geen raad op. Wat heeft zo een dan nog nodig naast aansporingen? Woorden van bemoediging. een verwijzing naar de bron waar kracht, waar moed, waar hulp, ja, waar alles te verkrijgen is. En dat doet de apostel dan ook. Hij gaat Timotheus bemoedigen door hem te verwijzen naar de krachtbron. Nee, dat doet de apostel niet met lege woorden. Wij kunnen elkaar wel eens proberen te bemoedigen met holle woorden die eigenlijk geen inhoud hebben, met loze opmerkingen. Dat doet de wereld en de wereld kan eigenlijk ook niet anders doen. Maar dat gebeurt onder christenmensen ook nogal eens een keer. Dat we elkaar proberen op te beuren met dingen die helemaal geen inhoud en geen wezen hebben. Dat doet de apostel niet. Hij wijst waarlijk naar de bron van troost en kracht en licht. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Hij verwijst Timotheus dus naar het evangelie, het paasevangelie. En daarmee zoekt hij zijn geestelijke zoon te bemoedigen met een herinnering aan wat in de hof van Jozef is gebeurd op de eerste dag der week. En wat niet alleen maar een historisch feit is, maar wat een feit is met blijvende betekenis. Niet maar een gebeurtenis van zoveel jaren geleden, maar een gebeurtenis die zijn kracht behoudt. Een gebeurtenis van toen, maar voor altijd van belang. Kan een mens het daar dan mee doen? Met het in gedachtenis houden dat Jezus Christus uit de doden opgewekt is? Ja, Paulus weet wel wat hij zegt. Hij weet uit eigen ervaring ook, als hij dit schrijft, wat dat betekent. En wat daar de vrucht onder Gods zegen van kan zijn. In gedachten houden dat Jezus Christus de levende koning is. En waarom is dat dan echt bemoedigend? Waarom helpt dit? Waarom geeft dit echt uitkomst? Wel, de apostel noemt daar verschillende redenen voor. In de manier waarop hij het zegt. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Dat is het eerste waar we even op letten. Dat is het eerste element in deze bemoediging waaruit blijkt dat het waarlijk een bemoediging is. Jezus Christus is uit de doden opgewekt. Dat is niet hetzelfde als opgestaan. Het is zelfs meer dan opgestaan. Dat hij uit de doden is opgewekt, dat wijst namelijk niet op wat Jezus zelf gedaan heeft, maar op wat zijn vader gedaan heeft. Hij heeft zijn zoon opgewekt uit de dood. En wat ligt daarin opgesloten? Dat de vader uitgesproken heeft dat hij voldaan is over het werk van zijn zoon. Dat hij daar tevreden mee is. Bevredigd. Dat werk van Christus door hem vol bevonden is. En dat hij nu niets meer van zijn zoon eist. Hij hoeft dan ook niet langer in de weg van vernedering en in de staat van vernedering te blijven. Nee, hij krijgt van zijn vader permissie om nu verhoogd te worden. Zijn vader wekt hem op, zodat hij daarna zelf op kan staan. God de Vader keurt hem en keurt zijn werk volmaakt goed. En hij spreekt uit dat zijn recht is bevredigd, dat de schuld is betaald, dat de ongerechtigheid is verzoend, dat de weg tot God is ontsloten, dat het gesloten paradijs weer geopend is, en dat is allemaal tot stand gekomen door de verzoeningsarbeid van de Zonen Gods. En daar geeft de Vader getuigenis aan als hij zijn Zoon, zijn kind Jezus, uit de slaap des doods wakker maakt. We hebben daar met de Goede Vrijdag wat van gezien. Ik heb daar gisteren wat van gezegd. Ik zal dat nu niet weer breed uitmeten. Maar dat ligt opgesloten in dat woordje opgewekt. De Vader heeft een welbehagen in zijn Zoon en in diens middelaarswerk. Nu, Timotheus, houd dat in gedachtenis. Dat er een weg tot God is. Een open weg. Dat er verlossing is. Dat er betaling voor de schuld is. Dat er verzoening met God is. Houd dat in gedachtenis, Timotheus. En dat is met name van belang voor die mens die weet wat het is om aangevallen te worden. En om de machten van het verderf te leren kennen. Ook van binnen. Om die er achter gekomen is dat de machten van het verderf op hem loeren. En hem eigenlijk geen moment met rust willen laten. Laat hij bedenken dat alles volbracht is. En dat God in gunst en niet in wraak zijn lust heeft. En het tweede wat in de formulering van de apostel Paulus onze aandacht trekt, is dat hij zegt, nee, hij zegt niet dat Jezus Christus uit de dood is opgewekt, maar uit de doden is opgewekt. Want de dood komt altijd in het meervoud. Hij is niet alleen maar uit het graf opgestaan nadat zijn vader hem opgewekt heeft. Uit die ene dood. Maar hij is uit al de doden opgewekt. Uit al de machten van de dood. Uit al de machten van het verderf. Daar is hij uit verlost. Uit alles wat hem zou willen binden. En alles wat hem ten onder zou willen brengen. De natuurlijke dood. De geestelijke dood, zeker daar is hij toch ook uit opgewekt. Hij die ter helle is neergedaald en die de geestelijke dood ook voor de zijnen gesmaakt heeft. Hij is daarin niet omgekomen, hij is daar ook uit opgewekt en verheerlijkt. En uit al de gevolgen die de dood heeft en al de machten die de dood openbaart. Hij heeft het alles achter zich gelaten en hij heeft erover getriumfeerd. En als Timotheus dan momenten van verslagenheid en van zorg kent, dan moet hij maar bedenken dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Ook uit de doden die Timotheus in zijn eigen ziel, in zijn eigen leven ondervindt. En dat Jezus Christus in zijn opwekking en opstanding over al die machten heeft getriumfeerd. En dat daarom de zijnen er ook uit verlost zullen worden. En wat er dan ook nog benauwen kan en wat er dan ook bedreigen kan en wat er dan ook beangstigen kan en wat zorgen kan geven. Het is tenslotte allemaal aan Jezus voeten gelegd, want tot hem is het woord gekomen, heers in het midden van uw vijanden. De levende die gezegd heeft, ik leef en gij zult leven. Wat kan tenslotte dan een nietig mens? Wat kan tenslotte dan ook de macht van het verderf, Timotheus, nog deren? Te meer, en dat is het derde waar de apostel op wijst, te meer als je dan, hoe zwak en nietig je in jezelf ook wezen mag, een onderdaan mocht worden van deze koning. Want daar wijst Paulus ook op. Hij zegt dat hij is uit den zade Davids. Dat wijst op Jezus koningsrechten. David, de grote koning, uit zijn zaad, uit zijn huis is de Christus. Dus, zoals de engel al zei bij de aankondiging van zijn geboorte, heeft hij ontvangen de troon van zijn vader David. En daar is hij gezeten, aan zijn vaders rechterhand. Daar is hij gezeten met macht en majesteit en heerlijkheid bekleed. Daar heeft deze zoon van David een naam ontvangen, welke is boven alle naam. En wat van hem voorzegd is aangaande zijn toekomstige heerlijkheid, dat is een feit geworden. Dat is aan hem ook heerlijk vervuld. De zoon van David, de koning, en er is geen betere. Want deze koning zal de zijnen, zal Timotheus en al de zijnen tot het uiterste verzorgen. Deze koning zal al de liefde van zijn hart aan hen bewijzen. Deze koning staat gereed om hen te beschermen en te bewaren. Deze koning staat voor hen in. En wat er dan ook op hen loert aan macht van dood en verderf, dat zal hen niet deren. Geen leed zal hen treffen. Geen plaag zal hun tent naderen. Want hij, de koning, staat voor hen in. En dat is het vierde in het woord van de apostel. Dat is nu het evangelie. En dat is ook het evangelie dat Paulus heeft mogen verkondigen. En met dat evangelie is Paulus in de tijd daar in Klein-Azië ook tot Timotheus gekomen op zijn tweede zendingsreis. En dat evangelie is ook voor Timotheus geworden een kracht Gods tot zaligheid. En dat evangelie, dat blijft onveranderd. Al mag de wereld veranderen en al worden de bergen verzet in het hart van de zee. En al gaat er nog zoveel om in deze wereld en al briest de hel en al jaagt de wereld, de kerk, de angsten aan als tijden van vervolging losbreken. Dat evangelie weet van geen verandering, weet van geen wijken. Dat is Paulus' evangelie. Omdat het hem toevertrouwd is. Omdat het hem in de handen en in de mond gelegd is. En hij weet ervan, hij zegt het in het volgende vers. Ik ben nou wel gebonden. Maar dat woord, dat evangelie blijft ongebonden. En dat blijft de blijde boodschap. Ik mag er dan om gevangen zitten. Maar dat is van minder belang. Dat woord kan nooit gevangen gezet worden. Dat woord kan nooit aan banden gelegd worden. Dat doet al wat God behaagt. En dat is voorspoedig in datgene waartoe God het zendt. Dat woord zal nooit ledig tot de Heere wederkeren. Dat evangelie van Jezus Christus, de opgewekte uit de doden, uit het zaad van David. En dan had Paulus in het vervolg van deze brief zien wat dat evangelie voor hem betekent. Hij is er slachtoffer van geworden, zo zou je kunnen zeggen. Om het welk ik gebonden ben en ketenen draag. Maar ik zei al, dat is voor Paulus van minder belang geworden. Hij zal er best ook wel zijn ogenblikken van strijd en moeite mee gehad hebben. Maar niet meer zo. Hij is het ermee eens geworden. Want hij heeft bij vernieuwing en ook in de gevangenis en in de kerker de kracht van dat evangelie ondervonden. Als we zijn getuigenis, zoals wel gezegd is, een zwanenzang lezen in het vierde hoofdstuk van dezezelfde brief. Als hij spreekt over de kroon die hem weggelegd is en de loopbaan die hij gelopen heeft en het geloof dat hij behouden heeft. En als hij ervan getuigt, als voor bij de eerste verantwoording niemand bij hem geweest is, maar dat de Heere hem bijgestaan heeft en hem bekrachtigd heeft. En als hij zijn verwachting voor de toekomst uitspreekt, gebaseerd op datzelfde evangelie. En de Heere zal mij verlossen van alle boze werk en bewaren tot zijn hemels koninkrijk. De welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. En vanwege deze dingen is het alleszins niet alleen maar de moeite waard en niet alleen maar geboden en dringend aan te bevelen, maar ook zalig en zegenrijk om Jezus Christus in gedachtenis te houden. Aan wie zou een mens nou beter kunnen denken dan aan Jezus Christus, de opgewekte uit het zaad van David? Wie zou nou beter de beheersende plaats in onze gedachten, in onze overleggingen kunnen innemen dan Hij? Wat zullen we ons druk maken met vergankelijke dingen? Wat zullen we alleen maar noemen de namen van stervelingen? Wat zullen we alleen maar bezig zijn in onze gedachten met mensen die de adem slechts in hun neusgaten hebben? Zegen is er alleen als Jezus Christus ons gedachtenleven beheerst. En als we Hem in gedachtenis houden. Maar dan ook, niet alleen omdat Hij zo vol waarde en zo vol heerlijkheid en zo vol betekenis is, en omdat Hij de inhoud van het evangelie van Gods genade is, maar ook omdat wij zulke zwakke zondaren zijn. Want ik heb daar al wat van gezegd. Ik wil er nog een paar dingen aan toevoegen. Paulus weet wie Timotheus is. Hij heeft hem gekend. Hij weet van zijn zwakheden, zijn lichamelijke zwakheden. Hij weet ook van zijn geestelijke zwakheden. En God weet dat ook. God weet van Timotheus ook dat hij stof geweest is van jongs af. Zwak van moed en klein van kracht. En als de Heere dat weet, dan laat Hij soms ook merken dat Hij dat weet. Hoe? Door iemand op je pad te plaatsen die door Hem gebruikt wordt om je een woord van bemoediging toe te spreken. Om je eens op te beuren, zoals hier. God heeft ervan geweten wie Timotheus was en wat Timotheus daar op zijn eenzame bedreigde post in Efeze nodig had. En Hij laat Paulus een brief schrijven met deze woorden. Jazeker, Timotheus heeft het nodig. Want die is een zwak mens in een gevaarlijke omgeving. Efeze was geen verkieselijke plaats. Paulus schrijft in de brief aan de Korintiërs dat hij naar de mens gesproken in Efeze, uitgerekend in Efeze, tegen de beesten gevochten heeft. En nou staat Timotheus daar. Moet hij ook tegen de beesten vechten? De evangelie in het boek der handelingen vertelt ons iets over de situatie die daar ontstond toen Paulus in Efeze werkte met dat oproer. Leest u het eens in handelingen 19, dat oproer dat daar plaatsvond toen de mensen urenlang in dat stadion geroepen hebben, de eer van de afgod die ze diende, groot is de Diana der Efeziërs. En daar stond die nietige kleine Jood, Paulus, te midden van die bruisende mensenmenigte die zwoeren bij de naam van een afgod. Het is niet gemakkelijk in Efeze. En daar moet nou uitgerekend deze timide Timotheus werken. Daar is de evangeliedienst heel wat moeilijker dan soms op andere plaats. Daar dreigt het grootste gevaar. En wat bovendien zo moedbenemend is, dat is dat de duivel niet alleen maar geweld inschakelt, maar dat hij ook list gebruikt. Als we de tweede brief aan Timotheus rustig doorlezen, dan komt u erachter dat de apostel Timotheus ook vertelt over de dwaling die uitgegaan is. En waar Timotheus ook mee in aanraking gekomen is. In hetzelfde hoofdstuk, een paar versen verder. Stel u tegen het ongoddelijk ijdel roepen. Het woord van Hymenaeus en Philetus, die van de waarheid zijn afgeweken, zeggende dat de opstanding alreeds geschied is en verkeren sommiger geloof. Dat is ook een van de listen van de vorst der duisternis om dwaalleer te laten verkondigen. En het geloof van sommigen te verkeren, om te keren. En wat moet Timotheus daartegen beginnen? Heeft hij altijd een weerwoord klaar? Is hij opgewassen? Is hij in staat en bekwaam om de dwaalleer te weerleggen en de dwaalleraars de mond te stoppen? Verderop in deze brief spreekt de apostel ook nog van mensen die een gedaante van godzaligheid hebben, maar de kracht ervan hebben verloochend. Hoe kun je ze nou kennen en herkennen? Soms geef je je vertrouwen aan mensen die het vertrouwen niet waard zijn. Soms steun je op mensen, soms werk je samen met mensen omdat hun getuigenis zo mooi lijkt. En omdat ze een gedaante van godzaligheid hebben. O ja, ook op deze manier zoekt de duivel het werk Gods af te breken. En de kerk des Heren te ondermijnen. En daar komt Timotheus ook mee in aanraking. En vanwege al die gevaren waar deze zwakke mens aan bloot staat, onderstreept de apostel het nog eens: houd in gedachtenis. Is de situatie vandaag nou zoveel anders? Oh ja, op verschillende punten wel. Laat ik dat element dat Timotheus een dienstknecht Gods, een dienaar van het evangelie was, er nu even buiten laten. Want daar worden niet alle mensen toegeroepen. Daar worden ook deze beleideniscategezanten niet toegeroepen, althans op dit moment niet. Maar ze worden wel, en zo ben ik begonnen, geroepen tot beleiden. En ze worden daartoe ook morgen geroepen. En hun leven lang geroepen. In wat voor wereld? Ja, in wat voor wereld? En als wat voor mensen? Niet als mensen die recht overeind kunnen staan en het altijd wel weten te zeggen en het altijd wel bezitten en het altijd wel kunnen. Maar als mensen die onder veel bedreigingen staan. Want houd er maar rekening mee dat de duivel ook op jullie afkomt. En dat hij ook jullie ja-woord van vanmorgen zoekt ongedaan te maken. Dat de duivel er alles op alles zal zetten om ook jullie tot ontrouw te bewegen en tot afval. En dat kan door geweld. We weten ook niet wat we nog mee gaan maken in de tijd waarin wij leven. En jullie, op jullie leeftijd, hebben nog, als God je het leven geeft, een heel leven voor je. We weten niet hoe de ontwikkelingen in de tijd zal zijn, maar we hoeven er niet verbaasd over te wezen als er nog weer eens situaties gaan komen zoals in Timotheus' dagen. Dat men het woord Gods zoekt te binden en dat men het volk Gods zoekt te vervolgen en dat de kerk in grote verdrukking kan terechtkomen. Maar wat vandaag in ieder geval al zeker aan de orde is, dat is de dwaalleer die op alle mogelijke manieren verkondigd wordt. En niet alleen maar zo bij ons een end vandaan, maar het sijpelt ook door middel van alles wat we horen en alles wat we lezen in onze eigen kringen binnen. En het bedreigt ook jullie. Zo subtiel vaak dat je het op het eerste gezicht niet herkent. Zo onherkenbaar als het komt van mensen die een gedaante van godzaligheid hebben, maar de kracht ervan verloochend hebben. En dan moet je altijd maar weer een weerwoord hebben en hebben we dat. Dan moet je altijd maar weer staande blijven en kunnen we dat. Dan geldt ook van jullie dat je zwak van moed en klein van krachten bent. En dat je geen krachten in jezelf hebt. Dat zeg ik niet om je te ontmoedigen. Maar dat zeg ik wel omdat de Heer ons in zijn woord gezegd heeft. En toen ging het over mensen die hem zouden willen volgen. Dat als ze dat dan zouden willen gaan doen, ze eerst, en hij spreekt een gelijkenis, ze eerst eens moeten neerzitten en de kosten overrekenen. Want als je een toren bouwt, dan moet je toch ook eerst weten, kan ik dat volbrengen? Dan moet je uitrekenen wat het gaat kosten. En dan moet je niet aan die torenbouw gaan beginnen als je niet genoeg geld hebt. En als je ook niet weet hoe je aan genoeg geld kunt komen. En als je oorlog gaat voeren, zegt de Heere Jezus, dan moet je er niet aan beginnen. Of je moet eerst goed uitgerekend hebben of je als koning en leger aanvoerder die oorlog wel kunt winnen. Begin er anders niet aan. Overreken de kosten. Ook van het volgen van Jezus. Je zegt op een andere plaats, indien iemand achter mij wil komen, die nemen zijn kruis dagelijks op. Die verloochenen zichzelf en die volgen mij. De Heere weet wat van ons te wachten is. De Heere brengt zelf een mens, als het goed is, tot het doen van belijdenis. Dat lokt hij uit. Maar daar wordt er toe gedrongen door de Heere Jezus. Ik ben de opstanding en het leven. Gelooft gij dat, vraagt hij. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Wie zegt gij dat ik ben? Zo vraagt hij aan zijn discipelen en ze moeten belijden. Wilt gij die er ook niet heen gaan? En dan moet die vraag van de Heere Jezus beantwoord worden, Heere, tot wie zullen we heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Dus de Heere lokt uit tot belijden. De Heere spoort aan tot belijden. Maar hij zegt ook wel wat het je kan gaan kosten. Wat de prijs is. Omdat je nu eenmaal in een vijandige wereld leeft. En omdat je zwakke mensen bent. En erger omdat je zondige mensen bent. Met de wereld in je eigen hart. En zal ik jullie nu aansporingen meegeven alleen? Of zal ik het woord van Paulus jullie meegeven zoals hij het aan Timotheus schreef, als een soort, als een bemoedigend woord? Houd in gedachtenis. Kijk eens, als je belijdenis doet, dan ongetwijfeld, daar ga ik in ieder geval in alle overtuiging vanmorgen van uit, zo hebben we elkaar ook wel leren kennen in de afgelopen periode, dan meen je het vanmorgen. Dan meen je het. Dan wil je vanmorgen ook niet anders. Er kan misschien wel eens wat zorg en wat vrees in je hart opkomen, maar je zou niet meer terug willen. Maar blijft dat zo? Er zijn er die het ook gemeend hebben toen ze voor in de kerk stonden. En die na 2, na 3, na 10, na 20 jaar met Demas de tegenwoordige wereld weer hebben lief gekregen en die afgehaakt zijn, teruggekeerd naar de wereld en die met de Heere en met zijn dienst gebroken hebben. Er zijn er die belijdenis deden en die nou nergens meer te vinden zijn, die in geen kerk en in geen kluis meer komen en die geen Bijbel meer lezen. Misschien hebben ze hem nog wel liggen ergens waar die stof vergadert, maar waar die nooit meer open gaat. Die zijn er. En dat kan wezen onder depressie van buitenaf. Dat kan wezen onder invloed van dwaling. Dat kan wezen onder invloed van een prediking die niet recht is. Dat kan wezen uit tegenwoordige of liefde tot de tegenwoordige wereld. Dat kan door de duivel op alle manieren bewerkt worden. En dan blijkt dat het nooit echt geweest is. Er zijn er ook die belijdenis gedaan hebben, die het op dat moment ook wel meenden, maar die, als je hun leven nu verder nakijkt, toch eigenlijk nooit meer geworden zijn dan een mondbelijder. Dan een sleurchristen. Een meeloper weliswaar. Ze blijven er wel bij. En ze doen nog wel mee. En je kunt ook nog wel eens een beroep op ze doen. Maar het zit nooit diep. Het is ook nooit een zaak van het hart geworden. En de strijd hebben ze nooit gestreden. En zichzelf hebben ze nooit verloochend. En het kruis hebben ze nooit opgenomen. Dat zijn dus twee mogelijkheden die niet verkieselijk zijn. Dan is er ook nog een derde mogelijkheid. Dat we toch van God nieuwe moed en nieuwe krachten ontvangen. En dat we de weg gaan die Paulus Timotheus wijst. Houd in gedachtenis. Hoe kun je nu verder? Hoe kun je je belijdenis beleven? Hoe kun je je belijdenis, je gaat het straks beloven, met goede werken versieren? Hoe zul je in de belijdenis van deze zaligmakende leer standvastig blijven in leven en sterven? Als je er nog eens over nadenkt en we hebben het met elkaar besproken, dan heb je wat beloofd. En dan zul je wat beloven om standvastig te blijven. In leven en sterven. Om je belijdenis met goede werken te versieren. Als je dan niet meer hebt dan je eigen ja-woord, dan lukt dat niet. Maar als je doen mag wat Paulus Timotheus voorhoudt. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus de opgewekte is. En dat in hem alle kracht is die een mens nodig heeft om waarlijk te belijden en om te beleven. Dat in Jezus Christus een deur geopend is waardoor een zondaar tot God mag gaan. Een verzoening met God mag ontvangen. Dat er leven is in die levende dat er bescherming is in die koning, dat er veiligheid is onder zijn zegenende handen. Als je dat vooral mag bedenken, als dat in je geest, in je gedachten mag heersen, dan is er een weg achter de Heere aan. En dan nog één vraag. En dat is misschien de belangrijkste vraag van allemaal. Wat is nou in gedachtenis houden? Is dat zo af en toe er is aan denken? Dat verstandelijk overdenken, er is wat over lezen, er is eens een keer een goed boek voor opslaan om nog eens een keer stil te staan bij wat dat nou is en wie de Heere is en wat hij gedaan heeft voor zijn volk. Is het dat het in onze gedachten is? Nou, je weet het antwoord al. Als dat bedoeld zou zijn, dan zouden we kunnen volstaan met een historisch geloof, nietwaar? Want dat is een zaak van gedachten, van je verstand. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling van de apostel geweest. Dat leert de schrift ons nergens, dat we met een historisch geloof genoegen mogen nemen. En dat als we dan maar geloven met ons verstand dat de Heer Jezus op de derde dag is opgestaan, dat het dan in orde is, als we dat maar toestemmen. Wat is in gedachtenis houden? Een voorbeeld. Als een kind naar de operatiekamer moet, dan moeten vader en moeder dat kind aan die dokter overgeven. Dan kunnen ze niet mee. Maar ze denken wel aan dat kind. En ze denken gedurig aan dat kind. En al zijn ze met andere dingen bezig, en al moeten ze hun aandacht aan andere dingen schenken, dan denken ze toch aan dat kind. Dat is in gedachtenis houden. In gedachtenis houden dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, dat is iets wat gedurig bij je is. Wat in je geest is, omdat het in je hart is. Wat is het geheim van die ouders die altijd aan dat zieke kind, aan dat kind op de operatiekamer denken? Dat kind is in hun hart. En daarom in hun gedachten. Gods genade, Gods zoon, de heilsfeiten, datgene wat God gedaan heeft toen hij zijn zoon opgewekt heeft, dat moet een hartsgeheim in ons leven worden. En van daaruit, vanuit het binnenste van ons leven, ook ons gedachtenleven helemaal gaan beheersen. En dan, als het zo is, ach, dan kan Timotheus in Efeze zijn en dan kan hij nog in veel grotere moeite en nood en druk verkeren. Dan kan een mens er tegen, want dan houdt de Heere zijn handen over hem uitgestrekt. En dan is hij veilig. Dan kan hij ook zijn belijdenis beleven en waarmaken en getrouw zijn. En zijn belijdenis met goede werken versieren en standvastig zijn. Daarom laat het jullie gebed zijn. Bij de overdenking van deze bemoediging, laat het jullie belijdend bidden en je biddend belijden zijn. Ik zet mijn treden in uw spoor. Amen. We zingen Psalm 17, het derde vers. Thank you. mag ik jullie nu verzoeken op te staan. Wij als kerkraad en als gemeente, we verheugen ons erover dat er weer een aantal jonge mensen zijn die de keus hebben uitgesproken om de naam des Heren in het midden der gemeente te belijden. En die willen uitspreken dat zij bij de kerk, bij het volk des Heren begeren te behoren. We zijn dankbaar dat de Heere dat in jullie hart gelegd heeft en we hopen dat de Heere daar zelf over hem in mee wil komen en dat hij datgene wat je vanmorgen beleidt ook tot een vaste en diepe overtuiging wil maken in jullie aller hart. En dat de Heere door zijn Heilige Geest jullie gedurig zal willen leiden, opdat je niet alleen uiterlijke beleiders van de kerk, leden van de kerk mag zijn, maar opdat jullie ook van harte de Heere mogen toebehoren. En dat wat ik zo pas aan het eind van de preek zei, dat dat in jullie hart zal leven. Jezus Christus, degene die opgewekt is uit de doden, uit het zaad van David, naar het ware evangelie. Ik ga jullie de vragen stellen en ik vraag van jullie een antwoord op die vragen. Verklaart en erkent gij dat gij de leer onzer kerken, voor zover ge die geleerd, gehoord en beleden hebt, houdt voor de ware en zaligmakende leer die overeenkomt met de Heilige Schrift? Belooft gij dat gij door Gods genade in de belijdenis van die zaligmakende leer standvastig zult blijven en daarin leven en sterven? Belooft gij dat gij volgens deze heilige leer uw leven altijd door Christus hulp en genade godzalig, eerbaar en onstraffelijk zult aanstellen en uw belijdenis met goede werken versieren? Belooft gij dat gij u wilt onderwerpen en onderdanig zult zijn aan de opwekkingen, bestraffingen en kerkelijke tucht, indien het kwam te gebeuren het welk God verhoede, dat ge in leer of zeden u mocht te buiten gaan? Wat is daarop jullie antwoord, Eduard Legemaat? Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens. Bertina Martial. Ik heb lief die mij lief hebben en die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Maas, Maase, mijn zoon, geef mij uw hart en laat uw ogen mijn wegen bewaren. Esther van Dort. Want die mij vindt, vindt het leven en trekt een welgevallen van de Heere. Jannigje Maase. Wentel uw werken op de Heere en uw gedachten zullen bevestigd worden. Suzanne Jolanda van Nieuwpoort. Ja. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw verstand niet. Eida van Oostenbrugge Treur. Ken hem in al uw wegen en hij zal uw paden recht maken. Martinus Visser. Ja. Maar die naar mij hoort zal zeker wonen en hij zal gerust zijn van de vreze des kwaads. Gemeente, wij willen deze jong belijdende leden toezingen uit de 121ste psalm en daarvan het vierde vers, in de hoop en met de bede in het hart dat de Heere dat aan hen allen zal willen waarmaken en dat door hun leven heen en tot aan het einde, tot aan het uiteinde van hun leven, het waar mag blijken dat hij hen steeds zal gadeslaan. Psalm 121, het vierde vers. Wij zingen staande.
Oh, Lord.
Wij zullen danken en bidden. Heren, ook nu buigen we ons weer voor u neer. We zeggen uw grote naam rootmoedig dank voor dat uw woord tot ons kwam. Tot ons als gemeente, met alle die er vanmorgen bij waren, als familieleden en bekenden wellicht ook van deze acht. En bijzonder kwam het ook tot hen die vanmorgen hun ja-woord hebben gegeven. Laat dat voor hen bijzonder ook werkelijkheid mogen zijn of worden, om Jezus Christus in gedachtenis te houden. En zoals we gehoord hebben, dat kan eigenlijk alleen maar als hij ook in ons hart een plaats heeft. Als dat evangelie in ons hart een plaats heeft. Als wij kennen wat de dichter zei, ik heb in mijn hart uw rede weggelegd, opdat ik mij mocht wachten voor de zonden. Heere, gaat u zo met hen mee, en wat we hen hebben toegezongen, wilt u dat waarmaken. Laat dat inderdaad ook door hen beleefd worden, dat u hen gedurig gadeslaat. Dat u, als de bewaarder Israëls, hun uitgang en hun ingang zult bewaren van nu aan tot in der eeuwigheid. Heere, dan en dan alleen is een mens veilig als hij onder uw bescherming staat, onder de bescherming van de levende koning, als hij uit uw verdiensten leeft, de verdiensten van de gestorven en opgestane zaligmaker, als hij door u tot God gebracht wordt, o Heere Jezus Christus, en als hij delen mag in de vruchten van uw lijden en sterven en zalige opstanding. O, wij bidden van u, gaat u hen voor, en laten zij hun treden in uw spoor zetten. En wilt u hen voor struikelen bevrijden. En gaat u hen met uw heilicht voor. Zegen ze zo met alle die hen lief zijn. En die er vanmorgen getuigen van mochten zijn, heren. Dat zij tot deze stap, tot dit moment kwamen. Want een zegen is het ook als we dat mogen zien in het leven van onze kinderen. Dat de opvoeding die we hen hebben proberen te geven op deze wijze ook vrucht mag dragen. Heere, zegen gij een ieder onzer. En wilt u het bewijzen dat u de machtige zijt, de genadige, de getrouwe, de barmhartige. En dat door uw Heilige Geest ons nog heilgeheimen geleerd worden. Pas dan uw woord toe aan ons hart. Heren, wij denken nu ook aan degene die misschien met een stuk verdriet in hun hart in de kerk zitten. Omdat hun kinderen zover nooit kwamen. Of misschien wel zover kwamen, maar het daarna opgegeven hebben. En wat een stuk verdriet kan dat ook zijn in het leven van ouders. Heere, zoudt u ook in het leven van hen die afgeweken en afgedwaald zijn, nog wonderen van genade willen verrichten, opdat er nog een terugkeer zou zijn, en opdat uw genade ook nog verheerlijkt wordt in het leven van afgedolden. Gisteren mochten we horen van Jacobus, die lange tijd niet gelovig was geweest, maar toch door u, o paaskoning, overwonnen werd. Door uw almachtige kracht, zo kunt u het nog doen. Wees zo een God van genade voor een ieder van ons. En hoor ons nog, Heere, om Jezus wil. Amen. We zingen het zesde vers van Psalm 19. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.